Fijn om weer bij u te mogen zijn in deze eredienst hier in Noordwijk. Deze kleine gemeente die mij altijd een beetje doet denken aan de eerste christelijke gemeente. Op een bepaalde manier is er een parallel. Hè? Kleine gemeentes had je toen te midden van een heidense omgeving. Te midden van een cultuur die overwegend anders georiënteerd was. En vandaag de dag is dat eigenlijk weer zo. Maar voor zo'n kleine gemeente staat er ergens in het boek Openbaring altijd zo'n prachtige belofte. Gij hebt kleine kracht, maar mijn woord bewaart. En dan komt het ook aan, hierop aan in Noordwijk. Kleine kracht, maar het woord bewaart. En dan erop mogen vertrouwen dat de Heer zelf voor u als gemeente blijft strijden. Hij behaalt de overwinning. Hij is daarbij niet afhankelijk van mensenkracht. Gebruikt wel vaak mensen, maar uiteindelijk is hij het die moet strijden en de overwinning behalen. Dat komt ook een beetje terug in de schriftlezing uit Jozua, het verhaal van de verspieders. Komt ook terug in ons intochtslied. Psalm 47, vers 1 en 2. De Heer die strijdt en overwinning behaalt. Psalm 47, 1 en 2.
Thank you.
Ook vanochtend is onze hulp in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en nooit laat varen een van de werken die zijn hand begonnen is te doen. Amen. Mag u ook groeten met genade, vrede en barmhartigheid van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Dat zullen we straks ook horen in de schriftlezing, hè? Dat de Heere dus zelf moet strijden voor zijn volk. En dat is eigenlijk om niet zo'n fraaie reden. Het volk van God pakt er zo vaak zo weinig van. Dat zie je in het Oude Testament. De ene blunder na de ander. Voortdurend van de Heere en van zijn woord afwijken. En zo is het nog. Als het van ons afhing en van onze inzet en van onze daden, dan hadden we geen 20 eeuwen christendom kunnen gedenken. Het hangt niet van ons af. Maar dat mag ons ook wel op de knieën brengen. In schuldbelijdenis. In verootmoediging. En laten we daarom bidden. Zo komen we bij u, Heere, op deze zondagochtend. Rondom een geopende Bijbel. Die ons er telkens weer aan herinnert hoe u zelf het opnam voor uw volk. Ten tijde van het Oude Testament. Hoe u zelf streed. De Heere zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Zo lezen we in Exodus 14, vers 14. Heer, en dat geldt heel het Oude Testament door. U zelf vecht voor uw volk. U haalt het vanuit het buitenland weer terug naar het beloofde land. En u zet alles op alles voor uw volk. En dat is maar goed ook, want wat was er anders van terechtgekomen? Heere, er is nog niet veel veranderd. De gemeente van het nieuwe verbond is de uwe. En nog steeds komt u voor haar op. En u bewaart haar en vermeerdert haar en breidt haar uit en onderhoudt haar. En dat is maar goed ook. Want de menselijke werktuigen waarvan u gebruik maakt, Heere, dat weet u zelf ook wel. Die zijn niet altijd even deugdelijk. U gebruikt mensen. Maar Heere, als we nou eerlijk zijn en naar onszelf kijken, wat doen we dan in uw dienst? We zorgen voor verdeeldheid in de gemeente. We zijn zo vaak zo zwak in ons geloof, staan zo ver bij u vandaan. Daar weet u van. Dat ziet u. Heren, wat hebt u toch een povere instrumenten tot uw beschikking. Als we kijken naar onszelf. Hoe zwak brandt bij ons vaak het vlammetje van het geloof. Heren, en dan is het een wonder van genade dat u ons nog wilt gebruiken. En dat u nog een kerk onderhoudt. Ook hier op deze plaats in Noordwijk. Dat brengt ons tot zwijgen. En het brengt ons een beetje schaamrood op de kaken. Heren, wij hebben het niet verdiend. Dat beseffen we. Wij leggen onze onmacht en onze schuld voor u neer. En we vragen u om uw vergeving. We vragen u dat we onze schuld echt mogen leren kennen. En bij u als schuld zullen neerleggen. Om van u vergeving en genade te ontvangen. Want bij u is vergeving en genade. En dat stemt ons blij. En dat geeft ons moed voor deze eredienst. In Jezus' naam. Amen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven mag hebben. En dat is de belofte waarop we, als we onze schuld beleiden, telkens mogen pleiten. Dat is de vastheid onder onze voeten. We gaan zingen uit het Evangelische Liedbundel een loflied en wel 208. Uit de Evangelische Liedbundel, lied 208. Jezus mijn Heer zal nooit mij begeven. Als gereformeerden niet zoveel met heilige verering. We kunnen soms met verbazing in het buitenland rondlopen en daar in Rooms-Katholieke kerken en kloosters sporen zien van de heilige verering. Hoofden, andere lichaamsdelen en complete lichamen die tentoon worden gesteld en dergelijke. Dat vervult ons vaak met enige huiver en ook wel een beetje met afkeer. We hebben toch gehoord dat je niemand mag eren dan God alleen. Met heiligen en met het woord heilig hebben wij misschien niet zoveel. Terwijl voor de Bijbel, voor heel de Bijbel, het woord heilig, heiligen, heiligheid toch wel van groot belang is. Het duidt erop dat we apart zijn gesteld als gelovigen. Apart genomen door de Here als een zuivere offergave voor Hem. Apart gesteld en gezuiverd door de Heilige Geest. En vervolgens vind je door heel de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, ook oproepen om die zuiverheid, die heiligheid, dat apart staan, om dat te bewaren. Tot eer van de Here. Tot eer van de Here als een offergave voor Hem. En ook tot een lieflijke geur voor de mensen om ons heen. Om hen te trekken. Dus is immers geen belangrijker evangelisatiemiddel dan wij zelf. Ik lees u zo'n leefregel die ons bij de heiligheid wil bewaren. En daarmee bij de Here. uit Leviticus 19. Spreek tot de ganse vergadering van de Israëlieten en zeg tot hen: heilig zult u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heere, uw God. U zult u niet tot de afgoden wenden en u zult u geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere, uw God. En dan even verderop. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, zult u de rand van uw veld niet geheel afmaaien. En wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult u niet oplezen. Ook zult u uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dit zult u voor de armen en voor de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Heere, uw God. U zult niet stelen, u zult niet liegen en u zult elkaar niet bedriegen. U zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van de Heere, uw God, ontheiligen. Ik ben de Heere. U zult uw naasten niet afpersen en u zult niet roven. Het loon van het dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. Een dove zult u niet vloeken en voor een blinde zult u geen struikelblok leggen. Maar u zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. U zult bij het recht spreken geen onrecht doen. U zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zult u uw naaste berechten. U zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. U zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U zult uw broeder in uw hart niet haten. Openlijk zult u uw volksgenoten recht wijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. U zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. Tot zover, en mogen telkens ook weer de Heere God vragen om die leefregel ons op het hart te schrijven. Amen. We gaan weer een lied zingen van God die strijdt voor zijn volk. Psalm 68, vers 1 en 3. Zullen we bidden voordat we uit de Bijbel gaan lezen. Eeuwige en betrouwbare God, Vader van en in onze Heer Jezus Christus, we willen u heel hartelijk danken dat we u mogen kennen, dat we u kunnen aanroepen in ons gebed en dat u dicht bij ons wilt zijn, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ook al zijn er maar 2 of 3 bijeen, ook al is het maar een klein groepje dat met u samenkomt, dat maakt niet uit op zich. Of je nou met 50.000 bij elkaar bent, in een arena, in een voetbalstadion, of hier zoals op deze zondag, met een man of 20. Het maakt voor u niet uit. Want voor al die plaatsen, hoe groot of klein ook, geldt die belofte van u, dat waar 2 of 3 bijeen zijn in uw naam, in de naam van uw Zoon, dat u erbij zult zijn, in hem, in de kracht van de Heilige Geest. Heer onze God, en daarvoor danken wij u. Dat u niet ziet op mensen en op menselijke aantallen, menselijke mogelijkheden en menselijke kracht. Maar dat u uw werk gewoon doorzet. Vaak ondanks mensen. Heere onze God, wat bent u toch een trouwe God. Dat u alle eeuwen door zo trouw blijft werken aan uw kerk. Ook al wordt ze soms nog zo klein. Ook al is ze soms nog zo gedecimeerd. En kun je als gelovige nog zo ongelukkig voelen. Vanwege het kleine aantal, vanwege de eenzaamheid die je kunt ervaren. Maar we hebben die belofte van u. Dat er van het begin van de wereld tot en met haar einde een kerk zal zijn. Heren, u zult uw gemeente onderhouden tot het einde aan toe. En deze kerkdienst, heren, is weer zo'n gelegenheid die daarvan getuigt. Dat u met uw gemeente aan de slag blijft. Dat u haar blijft voeden met uw woord en met uw geest. En dat u zo inderdaad die zorg aan uw volk geeft die u hebt beloofd. Dat u zelf voor de gemeente blijft opkomen. Wij danken u dus voor deze kerkdienst. Wij danken u voor de mensen die hier naartoe zijn gekomen. Soms van ver. Soms ochtends al heel vroeg hier op weg hier naartoe. Wij danken u voor de organist. Wij danken u voor de mensen die hier alles in gereedheid hebben gebracht. Wij danken u voor al die mensen die zich hebben willen inzetten. En die zich ook inzetten voor deze gemeente in brede verband. En wij vragen u, heren, dat u al die inzet wilt gebruiken tot opbouw van uw kudde, ook op deze zondagochtend. Maak ons stil. Maak het van binnen in ons ook stil. Want wat kunnen we verzocht worden? De duivel zal het ook hier en nu proberen om het zaad van het woord van ons weg te roven. En wat kunnen allerlei gedachten van vreugde en verdriet en dankbaarheid en wat al niet meer ons afleiden en maken dat we u niet horen? Heren, breng dat alles in ons even tot zwijgen, zodat we aandacht hebben voor u. En geef, Heren, dat de woorden die worden gesproken ons allen mogen raken. Sterk uw dienaar bij het spreken. Geef dat wat hij te zeggen heeft ook hemzelf zal opbouwen. En dat het zal dienen tot bewaring en vermeerdering van uw kerk, ook hier in Noordwijk. Verbreek de macht van uw tegenstander. En wees ook bij diegenen die hier niet kunnen zijn, maar mogelijk deze kerkdienst op een later tijdstip alsnog zullen beluisteren. Gij, Heere, gij kent hen in hun omstandigheden. We denken met name ook aan de oudere gemeenteleden, ouderen in het algemeen die in onze gedachten zijn, broeders en zusters die hier door hun omstandigheden als ziekte en dergelijke niet kunnen komen. Wij dragen hen aan u op. We denken aan broeder Versteeg met name. Heere God, houd hem en houd hen in uw liefde omsloten. Wees met degene die in onze gedachten zijn. Wees met degene om wie wij zorg hebben. Dat ook zij op deze zondagochtend door u mogen worden aangeraakt en bemoedigd en vertroost. Dat vragen wij u in vertrouwen, want we mogen het vragen in Jezus' naam. Amen. We slaan de Bijbel open bij Jozua 2. Jozua 2 is de tekst waar we de Bijbel bij openslaan. En daarna zingen we van gezang 9, de versen 2, 4 en 7 weer een lied over de macht van God die strijdt voor zijn volk, die leven en dood in zijn handen houdt en die daarmee zijn armzalig volk ook wel eens beschaamt. Na de schriftlezing uit Jozua 2, gezang 9, 2, 4 en 7. Jozua, de zoon van Nun, zond van Sittim heimelijk 2 verspieders uit met de opdracht: gaat heen, neemt het land in oogenschouw en Jericho. Ze gingen dan en kwamen in het huis van een hoer, Rahab geheten, waar ze gingen slapen. Toen werd de koning van Jericho gemeld: zie, er zijn hier heden nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. De koning van Jericho zond daarop een boodschap aan Rahab: lever de mannen uit die tot u zijn gekomen, die uw huis binnengegaan zijn, want ze zijn gekomen om het gehele land te verkennen. Maar de vrouw had de beide mannen genomen en hen verborgen en zij zeiden: zeker, die mannen zijn tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. Toen de poort bij het invallen van de duisternis gesloten zou worden, zijn die mannen weggegaan. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen snel achterna, voorzeker zult gij hen inhalen. Ze had hen echter op het dak doen klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die zij uitgespreid had liggen op het dak. Die mannen nu jaagden hen achterna in de richting van de Jordaan naar de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort zodra de achtervolgers eruit gegaan waren. Voordat ze echter gingen slapen, klom zij tot hen op het dak en zei tot de mannen: ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen gij uittoogt uit Egypte. En wat gij gedaan hebt aan de beide koningen der Amorieten, aan de overzijde van de Jordaan, Sihon en Og, die u met de band geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart, en vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over, want de Heere, uw God, is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere dat, aangezien ik u een weldaad bewezen heb, u ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen. En geef mij een betrouwbaar teken, dat u mijn vader en moeder, mijn broeders en zusters, en al de hunnen in leven zult laten en ons van de dood redden zult. Toen zeiden de mannen tot haar: wij staan met ons leven voor uw borg, indien u deze onze zaak niet vruchtbaar maakt. Wanneer dan de Heer ons het land gegeven heeft, zullen wij u dankbaarheid en trouw bewijzen. Daarop liet zij hen met een touw door het venster naar beneden, want haar huis was gelegen op de buitenzijde van de stadsmuur, zodat zij woonde op de muur en zij zei tot hen: gaat naar het gebergte, opdat de achtervolgers u niet aantreffen, en houdt u daar 3 dagen schuil, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uws wees gaan. De mannen zeiden tot haar: wij zullen ontslagen zijn van deze eed aan u, die u ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij het land binnenkomen, moet u dit koord van scharlakendraad binden aan het venster, waardoor u ons hebt neergelaten, en uw vader en uw moeder, uw broeders en de gehele familie bij u in huis bijeenbrengen. Ieder die dan uit de deur van uw huis naar buiten gaat, diens bloed komt op zijn eigen hoofd. Maar wij zijn onschuldig. Al wie echter bij u in huis zal zijn, diens bloed komt op ons hoofd, indien men de hand aan hem slaat. Indien u echter deze onze zaak ruchtbaar maakt, dan zijn wij ontslagen van de eed aan u, die u ons hebt doen zweren. Zij nu zei: zoals u gezegd hebt, zo zal het zijn. Daarop liet zij hen gaan en zij gingen heen en zij bond het scharlakenkoord aan het venster. Zij nu gingen heen, kwamen in het gebergte en bleven daar 3 dagen totdat de vervolgers teruggekeerd waren. De vervolgers hadden overal langs de wegen gezocht zonder te vinden. Toen nu keerden de beide mannen terug, daalden van het gebergte af, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun, en ze vertelden hem al hun wedervaren. Zij zeiden tot Jozua: de Heere heeft het gehele land in onze macht gegeven, ja, zelfs sidderen voor ons alle inwoners van het land. En dan staan we straks in de verkondiging in het bijzonder stil bij het tweede deel van vers 21, waar staat: daarop liet zij hen gaan En zij gingen heen en zij bond het scharlakenkoord aan het venster. En zij bond het scharlakenkoord aan het venster. We staan stil bij het scharlakenkoord. Maar we gaan nu eerst zingen gezang 9. Ik zal straks ook uitlopen op dat andere rode koord, het rode koord van het bloed van Christus, dat wij, indien we geloven in hem, aan de voordeur van ons leven mogen hangen, ten teken dat de dood, de eeuwige dood, aan ons voorbij zal gaan. Daarom zingen we straks van het offer van Christus uit het evangelische liedbundel 346, straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, het is niet altijd even aangenaam om dingen te weten te komen over je verleden. Dat realiseerde ik me bij het nadenken over deze Bijbeltekst. En ik moest terugdenken aan wat ik ooit zag op televisie. Een of andere reportage voor Kruispunt of Netwerk of weet ik, een van die programma's. Waarbij het ging over het optreden van de Stasi in Oost-Duitsland. En over het uitgebreide netwerk van spionage, dat de Stasi erop nahield. En hoe verwoestend de gevolgen daarvan ook zoveel jaren na dato nog altijd waren. Want er werd een vrouw in beeld gebracht, een vrouw, die erachter kwam dat ze lange, lange jaren door haar bloedeigen echtgenoot bespioneerd was. Ze kwam erachter dat nota bene haar eigen echtgenoot haar een staatsgevaarlijk element vond. Gevaarlijk voor het voortbestaan van de DDR. Kunt u zich dat voorstellen? Dat je zo'n ontdekking doet ten aanzien van de liefste in je leven? Wat zul je je verraden voelen? En misschien denk je, had ik dat maar nooit geweten. En zo zijn er dus heel veel Oost-Duitsers die niet hun dossiers opvragen, hun stagedossiers. Omdat ze niet willen weten wat er over hen wie hen heeft zitten bespioneren al die jaren. Misschien waren het wel naasten. En misschien ben je wel gelukkiger als je bepaalde dingen niet weet. Bepaalde dingen uit je verleden niet weet. Je kunt ook hele leuke dingen uit je verleden te weten komen. Als je stamboomonderzoek doet, dan kun je misschien erachter komen dat je familiewapen hebt of zo. Maar spitten in het verleden is niet altijd even aangenaam. We kunnen ons ondertussen nog wel voorstellen dat als wij in ons verleden zouden duiken, ons familieverleden, dat we dan dingen zouden tegenkomen die minder aangenaam zijn, die minder leuk zijn om te weten, dingen die we liever verborgen hadden gehouden. Maar kunnen we ons zoiets ook voorstellen bij de Heer Jezus? Als we zouden duiken in zijn verleden, in zijn familieverleden, dat we dan minder leuke dingen op het spoor zouden komen. Dat we misschien zwarte schapen zouden tegenkomen op zijn lijst van voorouders. Kunnen we ons bij onszelf nog wel indenken. Maar bij hem? We zouden toch eerder helden en heiligen verwachten. En ik kan u geruststellen, die zijn ook te vinden op de stamboom van de Heer Jezus. Je hebt Abraham, de vader van alle gelovigen die er op uittrok. Het onbekende tegemoet in de kracht van het geloof. David komt ook voor op de lijst van voorouders. De man naar Gods hart. Josia komt voor op de lijst van voorouders. Koning Josia. De man die land en volk terugbracht naar de dienst aan de Here. Je komt Jozef tegen. Jozef die zijn reputatie ervoor over had om te trouwen met een vrouw die in principe bekend stond als een gevallen vrouw, omdat ze voor haar trouwen al zwanger was. We hebben het over Maria. Maar er zijn toch echt meer dan alleen helden onder de voorouders van de Heer Jezus. Er zijn ook een paar vrouwen bij van schamele reputatie. Waaronder Tamar. Tamar is erbij. Die haar eigen schoonvader Juda verleidde. En een kind bij hem kreeg. En we lezen van Rahab. Rahab is toch ongetwijfeld de grootste schandvlek op het familieverleden van de Heer Jezus. Rahab was hoer. Ongetwijfeld het zwartste schaap. Je kunt je voorstellen dat u en ik zo'n voorouder misschien zouden hebben. Maar de Heer Jezus zelf? Hoogtijd. Hoogtijd dat we daarom onze schijnwerpers eens richten op Rahab. Zij blijkt niet zomaar iemand geweest te zijn. Dat maakt die ene rode draad wel duidelijk die uit haar raam naar beneden hing. Wat een moed en een geloof spreken daaruit. Vandaar dat ik boven deze preek heb gezet Rahab's rode draad. Rahab's rode draad, getuigd van menselijke zwakheid en getuigd van een nieuw begin. Nu eerst Rahab's rode draad, getuigd van menselijke zwakheid. En dan kunnen we als eerste vaststellen dat dat tweede hoofdstuk van Jozua, waarin dit geheel wordt gememoreerd, eigenlijk wat een vreemd hoofdstuk is. Het is een raar intermezzo. Je zou zo verder kunnen lezen van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 3, zonder het gevoel te hebben dat je iets gemist hebt. Dat zou er net zo goed niet hebben kunnen staan. En misschien was het ook wel beter geweest dat het er niet had gestaan. Want wat erin verteld wordt, is voor de vertegenwoordigers van Israël, en daarmee voor heel het volk, weinig hartverheffend. De vertegenwoordigers van het volk, en daarmee het hele volk, komen er niet best af. En dat begint al dadelijk in vers 1. Daar staat beschreven dat het volk even tijdelijk gelegerd is in de plaats Sittim. En de oplettende Bijbellezer weet dat dat niet veel goeds voorspelt. Want eerder had het volk daar ook een oponthoud. En de mannen van Israël hadden zich daar ingelaten met de vrouwen van Moab. Met buitenlandse vrouwen. En dat ging zo ver dat ze de goden van deze vrouwen gingen vereren. En de mannen gingen nog een stuk verder zelfs. En zelfs als de straf voor de afval van Israël nog wordt voltrokken, zie je op de achtergrond in nummer 25 nog een Israëliet met een Moabitische vrouw samen een tent induiken. Je houdt je hart vast als je opnieuw leest van de plaatsnaam Sittim. En niet ten onrechte. Jozua mag dan wel denken dat hij deze verkenningsmissie veel beter heeft geregeld dan die eerdere missie waaraan hij zelf nog heeft deelgenomen. Maar het blijkt Blijkt niet zo te zijn. De twee mannen die hij erop uitstuurt, ze bakken er helemaal niets van. Ze worden erop uitgestuurd om heel het land te verkennen. Op zijn minst de stad Jericho. Maar ze komen niet verder dan de stadsmuren. Dan letterlijk en figuurlijk de wallen van Jericho. Het enige dat ze weten te verkennen is het plaatselijke bordeel. Het bordeel van Rahab. En dan staat er zo mooi dat de beide mannen bij haar wilden overnachten. Maar voor een gewone overnachting, het spijt me wel, zoek je toch niet een bordeel op. Mij lijkt in elk geval van niet. En dus is er sinds het eerder oponthoud in Sittim helemaal niets veranderd eigenlijk. Wat een verschrikkelijk slappe weken mannen toch. Echt menselijk. Deze beide mannen, deze stoere knapen, deze geheime agenten van het volk Israël, en je zou toch verwachten dat dat niet de eerste de beste zijn van het volk, laten zich zo om de vinger van de eerste de beste hoer winden. Ze leveren zich letterlijk met huid en haar aan haar uit. En ze worden zelfs afhankelijk van haar. Want, nou, al gauw komt men erachter dat die twee verspieders daar in dat bordeel zijn. En dan moeten de twee mannen moeten er veilig heen komen zoeken. En dan zijn ze van die vrouw, van die hoer, afhankelijk. Ze staan machteloos zonder haar. Om na door haar verborgen te zijn en na door haar eruit gelaten te zijn via die slinkse weg. Ook nog eens de bergen in te vluchten. En zich daar een poosje schuil te houden. Nou, het stelt niet veel voor die vertegenwoordigers van het volk Israël. Hè? Het is niet veel. En wat zegt dat wel niet van heel het volk? Als dit al de keurtroepen zijn die erop uit zijn gestuurd. Nou, dan moet je je nog afvragen wat de rest überhaupt voorstelt. Als dit de eerste stappen zijn van het volk van God in het nieuwe land. Nou, dan belooft het nog wat voor het vervolg. Voor al die bladzijden en hoofdstukken die nog volgen. Weet u wat mij nou zo enorm heeft verbaasd? Dat is het feit dat Rahab Israël op zijn allerslechtst heeft leren kennen. Om vervolgens toch nog die rode draad uit haar raam te laten hangen. Als een geloofsbelijdenis. De Heere jullie God is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. Het waren in elk geval niet de vertegenwoordigers van Israël geweest. Die zo geweldig goede reden waren geweest om te gaan geloven in de God van Israël. Integendeel. Niet het volk, maar de Heere God zelf doet zijn naam eer aan. We lezen toch dit uit de mond van Rahab. Ik weet dat de Heere dit land aan jullie heeft gegeven. De Heere, Hij doet het. En daar is eigenlijk alles mee gezegd. Eigenlijk zouden de mannen van Israël nu van schaamrood moeten blozen. Want dat Rahab iets is gaan zien van Israëls God, dat ligt niet aan hen. En dat ligt niet aan hun volksgenoten. Maar het ligt aan het werk van de Heere God zelf. Wat had Israël er nu eigenlijk van gebakken? En wat bakt de gemeente van Jezus Christus ervan? Zoveel eeuwen later, ergens in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Petrus, lezen we dat de gemeente wordt genoemd een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om Gods grote daden te verkondigen. De daden van hem die u heeft geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Er wordt hoog opgegeven van de gemeente. De gemeente wordt op één lijn gesteld met het oude Israël. Op één lijn met het oude Israël. En daarmee geroepen om iets van Gods grootheid en kracht te laten blijken, die hij toch bovenal heeft laten merken in dat grootste geschenk dat hij aan de wereld heeft gegeven, Jezus Christus zijn Zoon. En dan zijn we niet eens zomaar geroepen om iets te laten blijken, zodat mensen om ons heen zouden kunnen zeggen, nou, dat is een interessant stukje informatie over de God van Israël en over Jezus Christus, dankjewel. We zijn geroepen om mensen te trekken uit de duisternis naar het wonderbaar licht, in de kracht van God. Wij zijn geroepen tot evangelisatie, om het kort te zeggen. En al terug naar die vraag van daarnet, wat bakt de gemeente van Jezus Christus daar nou van? Wat bakt zij nou van haar kerntaak? Ik ben wel eens bang, niet al te veel. Ik ben bang dat de gemeente, welke gemeente dan ook, en daar sluit ik mezelf met nadruk bij in, vaak lijkt op het Israël van die verspieders. Hoe vaak ben ik, als het erop aankomt, niet gewoon bang om uit te komen van mijn diepste overtuiging? Hoe vaak ben ik wel niet bang om anderen tot last te zijn? Hoe vaak ben ik wel niet bang om mij te bemoeien met het leven van een ander en hou ik me daarom liever stil dan dat ik spreek van de hoop die in mij leeft? Wij durven vaak niet. We zijn vaak bang voor de reacties van anderen. En als de gemeente, als u en ik, al niet bang zijn voor het effect van onze woorden op anderen, dan is het vaak wel zo dat onze daden niet kloppen met onze woorden. We zijn zo ontzettend verdeeld. En dan bedoel ik niet eens zozeer dat je zoveel verschillende kerken hebt in deze plaats en in Nederland in het algemeen. En dat bedoel ik ook niet op het tot stand komen van deze gemeente, maar ik doel gewoon op de verdeeldheid die je vaak vindt in gemeenten zelf. De een vindt dit, de ander dat. De een vindt dat het met zoveel betrokkenheid wel kan, de ander met zoveel betrokkenheid. Er is vaak zo weinig eenheid. En wat gaat er zodoende nog uit van de gemeente? Het volk van God van het nieuwe verbond. Wat gaat er uit van deze gemeente? Onze gemeente. En dan is op zijn minst een beetje schaamrood best op zijn plaats. Gelukkig is God nog altijd dezelfde als in de dagen van Rahab. En dat hangt ervan af dat hij, dat betekent dat hij ten diepste zelf zijn naam waarmaakt. Ten diepste hangt de kracht van zijn naam niet af van wat wij doen en van wie wij zijn, maar het hangt van hemzelf af. Ondanks ons overtuigt hij nog altijd mensen van zonde en van oordeel en van gerechtigheid. Hij brengt mensen nog altijd tot het geloof in de Heere Jezus Christus, dankzij zijn eigen kracht. Want tot op de dag van vandaag werkt immers de Heilige Geest van God, die harten ombouwt. Gelukkig, het hangt niet van ons af. Maar dat betekent niet dat we zomaar lui achterover kunnen hangen. Dat past ons niet. Het schaamrood moet niet alleen op onze kaken blijven, het moet ons ook in beweging brengen. Onze roeping om de grote daden van God te verkondigen blijft tot op de jongste dag. En laten we daarom in ons persoonlijk en in ons gemeentelijk leven ernaar blijven streven om uit de weg te ruimen wat die verkondiging in de weg staat. Laten we doen wat we kunnen om iets van onszelf en van de gemeente te laten uitgaan, dat anderen dichter bij de God en Vader van Jezus Christus brengt. Boven deze preek staat Rahabs rode draad. Als eerste zagen we Rahabs rode draad getuigd van onze zwakheid. Nu zien we Rahabs rode draad getuigd van een nieuw begin. Rahabs rode draad getuigd van een nieuw begin. Want er valt nog meer te zeggen over die rode draad, dat scharlakenkoord dat daar uit dat venster naar beneden hing. Moet u zich weer even die vrouw Rahab voorstellen. Rahab was een hartstikke slimme vrouw. Rahab was heel goed in staat om haar knopen te tellen en de situatie te beoordelen. En derhalve wist ze heel goed dat de situatie er voor haar niet al te best uitzag. Ze kende het volk van Israël. Ze wist de beweging die dat volk tot nu toe had gemaakt. Ze wist hoeveel legers al wel niet het onderspit hadden moeten delven, hoeveel steden waren ingenomen en dat er dus voor vreemde volkeren en voor vreemde koningen geen plaats zou zijn in het land wanneer dat eenmaal veroverd zou zijn. En dan had Rahab haar beroep ook nog eens niet mee. Ze was prostituee. En voor prostituees was er in de heilige volksgemeenschap van God al helemaal geen plaats. Wees heilig, want ik, de Heere God, ben heilig. En prostitutie paste daar niet bij. Ze had dus dubbele pech. Als buitenlandse en als beoefenaarster van het oude beroep. Er was dus voor Rahab niet veel kans om in leven te blijven. Zij liep met de dood in de schoenen. En dat alles snapte Rahab heel goed. Het zal tot haar doorgedrongen zijn toen die twee Israëlitische geheimagenten onder haar pannen kwamen. En misschien heeft ze daarom hen wel niet uitgeleverd. Mede daarom wel niet uitgeleverd, want dan kon ze immers iets terugvragen. Haar leven, haar veiligheid. En niet alleen dat van haarzelf, maar ook het leven van haar liefsten en dierbaren, die broers van haar en haar vader en moeder en die andere familieleden van wie ze hield. En ze klampt die mannen aan. En uit de woorden die Rahab spreekt, blijkt dat ze niet alleen de macht van de God van Israël erkent, maar tegelijkertijd zoekt ze een veilige schuilplaats bij het Israël van deze God. Ze zegt immers: zweer me dan bij de Heere dat jullie mij en mijn familie goed zullen behandelen. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen: ten diepste zoekt Rahab niet een asiel bij het Israël van deze God, maar bij de God van Israël. Want als ze zijn macht erkent, dan doet ze dat immers met de woorden: de Heere jullie God is een God die macht heeft in de hemel boven en op de aarde beneden. En dat is een geloofsbelijdenis die zo komt binnenwandelen uit het boek Deuteronomium. Dat is een geloofsbelijdenis van het volk van Israël die deze vrouw in haar mond neemt. En door die geloofsbelijdenis in haar mond te nemen, geeft Rahab aan dat ze wil delen in het geloof van Israël. En zo in de bescherming van de Heere. En die godsnaam wordt een aantal keren gebruikt hier in het Bijbelgedeelte. Heere met hoofdletters. En dat wil zeggen de God van het verbond. De God die trouw blijft aan degenen die hem trouw zijn. En die in zijn wegen willen wandelen. Binnen de rijkwijde van de trouw van deze God plaatst zij zichzelf. En waar zou zij ooit veiliger kunnen zijn? En dat ze veilig is, blijkt. Want Rahab mag dat ene rode koord uit haar raam naar beneden laten hangen. Op het moment van de invasie van Israël. Dat koord zal letterlijk en figuurlijk de dood buiten de deur houden. De dood zal haar en haar liefste voorbij gaan. Zij mogen leven. En doet u dat nou ook ergens aan denken? Doet dat niet denken aan de dagen van de Exodus, de uittocht uit het land Egypte naar het beloofde land door de woestijn? Was het toen niet zo dat ten laatste de dood door Egypte rondging en al het eerstgeborene doden? En was het niet zo dat juist het volk Israël daartegen beschermd werd door de deurposten in te smeren met rood bloed, waardoor de dood hen voorbij zal gaan? Het rode bloed verzekerde hen van hun leven. En het zal duidelijk zijn, het rode koord heeft voor Rahab en haar liefsten hetzelfde effect. Door het uit te hangen trekt de dood haar voorbij. En zo mag ze delen in de vrijheid en in het leven van het volk van God. Rahab, die weet dat ze geen leven meer heeft, vlucht onder de vleugels van de God van Israël. En zo vindt zij weer perspectief en nieuw leven door het rood van het koord. En ik mag u vanochtend verkondigen dat er sinds de dagen van Rahab eigenlijk nog helemaal niets is veranderd. Het is belangrijk dat wij allemaal, dat u persoonlijk inziet, dat uw situatie gelijk is aan die van Rahab en haar stadsgenoten. Dat is geen vrolijke boodschap. Dat houdt dus in dat wij allemaal in principe met de dood in de schoenen lopen en ten diepste geen perspectief hebben. Dat we de zekerheid hebben te moeten sterven. Er is verwijdering gekomen tussen ons en de Heere God. Wij zijn met onze neuzen de verkeerde kant op komen staan. En dat houdt in dat we in principe als mensen de dood voor ogen hebben. Allemaal. Dat is geen vrolijke boodschap om te brengen. Maar ik moet hem u wel brengen, omdat de Bijbel ervan spreekt. En ik zou u onrecht doen en u zou mij echt iets te verwijten hebben als ik u die boodschap op deze ochtend niet bracht. Maar het is gelukkig niet alles wat ik te zeggen heb. Want een mensenkind mag vervolgens ook gaan schuilen bij de God van Israël als hij zijn toestand inziet. Je mag schuilen bij de God van Israël als je weet wat je voor ogen hebt. Je mag schuilen bij de God van Israël, die de God van Rahab werd, die de God van jouw leven kan worden. Als je bij hem schuilt, door te geloven in de Heere Jezus zijn Zoon. Want dan mag je het rode koord uithangen dat hij je aanreikt. Het bloed van zijn Zoon, zijn lijden en sterven. Daardoor verliest de dood zijn overmacht en moet hij jou voorbij gaan. En daardoor krijg je het echte leven. Het is dus belangrijk om in te zien wie we zijn zonder God. Het is belangrijk om te vluchten tot zijn zoon, om deel te krijgen aan zijn offer en zo de dood aan ons voorbij te kunnen laten gaan. Zullen we daarom maar snel doen als Rahab? Als gemeente kunnen we van haar leren meer van Gods kracht en liefde te laten zien. Persoonlijk kunnen we van haar leren waar het echte leven te vinden is. Amen. We willen nog danken. Hartelijk dank, heren, dat wij op deze zondagochtend bij elkaar mochten komen. En dat we deze eredienst mochten beleven met elkaar. Hoe u in woord en geest onder ons wilde zijn. We willen u danken dat u het woord dat we hebben gehoord nog vrucht wilt laten dragen in ons leven. 30, 60, 100-voudig. Dat we verrijkt, bemoedigd en versterkt mogen worden voor het leven van alle dag. En dat we ieder voor zich telkens opnieuw onze toevlucht zullen nemen in het bloed van uw Zoon. Als dat middel dat u ons geeft om in tijd en eeuwigheid te kunnen leven. Ten volle, ten diepste, echt te kunnen leven. Dat wij het rode koord van zijn bloed uit het raam van ons leven zullen hangen. Door uw genade alleen. Wees zo met ons, ga zo met ons mee. Wees met degenen die in onze gedachten zijn. Gedenk de zieken en ouderen. Gedenk heel dit land. Gedenk uw gemeente. Gedenk deze gemeente. Breid haar uit. Vermeerder haar in geloof, hoop, liefde en aantal. En zegen het vele werk dat er gedaan wordt. Heren, dat vraagt naar u. In dankbaarheid, in Jezus' naam. Amen. Er is nu gelegenheid om u gaven te geven en wij sluiten straks af. Met gezang 444, 444 in zijn geheel. vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw gedachten en uw harten behoeden. In Christus Jezus, onze Heere.